Hartelijk welkom in Schramberg. Op het oertijdpad komen jullie van alles te weten over de natuur. Waarom ze hier graag met paradebootjes over de beek varen en waarom Schramberg zo in het teken van de tijd staat. Tijdens onze tocht door Schramberg passeren we 9 audiostations. Als jullie zin hebben, kunnen jullie bij ieder station een raadsel oplossen. Voor de oplossing moeten jullie na de tocht de juiste letters invullen. Het goede antwoord wordt beloond met een verrassing. Nog een kleine tip over hoe het allemaal in zijn werk gaat. Bij ieder audiostation geef ik je een korte routebeschrijving naar het volgende station. Goed opletten en onthouden dus. Het pad is bewegwijzerd met afbeeldingen van mij in de kleur van het pad. Met mijn hand wijs ik je de goede kant op. Bij de audiostations zie je op de wekker die om mijn nek hangt een getal. Daar kun je me mee inschakelen. Heb je alles bij het audiostation af? Druk dan op de speler of je telefoon op pauze. Vergeet ook niet goed om je heen te kijken en ons volgende trefpunt te vinden. Is het allemaal duidelijk? Dan gaan we op pad. We staan nu voor het Schramberger Raadhuis, oftewel het stadhuis van Schramberg. Als jullie omhoog kijken, zie je de eerste klok. Een astronomisch uurwerk. De klok is op 5 juli 1913 in gebruik genomen. De wijzer met het zonnetje laat zien hoe laat het in Schramberg is. Daarnaast gaat de zon in de loop van een heel jaar door de dierenriem. Op het uurwerk zijn ook de maan en de maanstanden af te lezen. Jullie hebben misschien al gemerkt dat de klok niet helemaal goed loopt. Dat is expres gedaan. Meer informatie over deze merkwaardige eigenschap van de klok vind je op het bord tegenover het stadhuis, tussen twee huizen in. Heb je het bord gevonden en weet je in hoeverre de klok afwijkt van de werkelijke tijd? Tel dan de cijfers van de minuten bij elkaar op. Het cijfer dat je daaruit krijgt staat voor de letter van het alfabet die de eerste letter van de oplossing vormt. Met andere woorden, kom je uit op het cijfer 2, dan moet je de tweede letter van het alfabet hebben, de B. Duidelijk? Volg dan Schramboli door het voetgangersgebied naar de Narrenbrunnen op het plein. We spreken elkaar daar. De Narrenbrunnen, oftewel het bassin op het plein, is in 1997 ingewijd. Het zandstenen bassin is gemaakt door de beeldhouwer Wendelin Matt uit Drossingen. Het beeld stelt twee gekken voor die in een tobbe over de beek varen. De twee figuren gaan da Bach na. Met andere woorden, ze varen de beek af. Tijdens Vastnachtsmontag, het Duitse carnaval, gaan ieder jaar 80 gekken in 40 houten tobbes de beek op. Deze traditie bestaat al sinds 1936. In dat jaar kwamen twee gekken elkaar tegen in café Broekbeck, dat in de straat heuvelopwaarts ligt en waar tegenwoordig een kroeg zit. Ze zagen de beek voortkrabbelen en kregen opeens een idee. Waarom gingen ze met carnaval in plaats van werken, zoals iedereen dat deed, niet in hun tobbe de beek op? Zo gezegd, zo gedaan. Nog steeds gaat er tijdens dit spektakel, waar jaar in, jaar uit duizenden toeschouwers op afkomen, allerlei gekken en waaghalsen overboord. Tegenwoordig lijken de tobbes meer op drijvende praalwagens, die in 12 minuten de beek bevaren. Uiteraard ontbreekt er tijdens de tocht geen carnavalsmuziek. Jullie horen die muziek nu zonder feestgedruis, terwijl je naar de twee gekken in hun tobbe kijkt. Nu nog even een raadseltje. Als je de straat verderop inkijkt, zie je een restaurant dat Café Haas heet. Tegenwoordig heeft het restaurant echter een andere naam, die op de voorgevel prijkt. We zijn op zoek naar de eerste of de zesde letter van de huidige naam. Na de Schramberger Gekkenmars weten jullie hoe jullie verder moeten. Ga nu van de Narrenbrunnen naar het voormalige café Haas. Volg dan de Lauterbacherstraße naar rechts en loop via de Schramboli-aanduidingen naar Audiostation 3. We spreken elkaar daar. We staan nu bij het begin van het geologiepad dat via de Schlossberg naar burcht Hohenschramberg leidt. De natuurvereniging in Schramberg onderhoudt het geologiepad. Kai Petri werkt bij de vereniging en vertelt ons graag wat je hier allemaal kunt zien.
Wat je hier zien kunt zijn gesteinen uit 280 miljoen jaren erdgeschichten.
Hier zien jullie 280 miljoen jaar aan geologische geschiedenis terug in de stenen. De oudste stenen die je hier ziet, zijn ontstaan toen twee continenten uit elkaar werden gedreven tijdens de Hercynische gebergtevorming. Het graniet dat toen is ontstaan zien we zo. Wat we hier als eerste zien, is geërodeerd graniet met een rode kleur. Deze steensoort dateert van de tijd dat het landschap hier een woestijn was en er een erg warm klimaat heerste. Bij zware regenbuien spoelde het gesteente in dalen en verzakkingen. Het rode gesteente lag ooit verspreid over het landschap, maar is op een gegeven moment verzakt, waardoor het tegenwoordig in Schramberg te zien is. Je ziet tijdens de wandeling over het geologiepad precies waar de stenen zijn weggegleden. We gaan het twee keer bewandelen. Eerst de ene kant en daarna de andere kant op.
Dan gaan we nu beginnen aan onze reis door de tijd, met honderden miljoenen jaren aan aardse geschiedenis. De Schramboli-aanduidingen leiden je over het geologiepad naar burcht Hohenschramberg. Bij het derde bord langs het pad spreken we elkaar over de breuken in de aardkorst. Voordat we verder gaan, willen we jullie nog wat vertellen over de grote gebouwen onderaan de helling. Dat is de fabriek van Junghans, de beroemde klokkenmaker uit Schramberg. Vroeger werkten de meeste mensen uit Schramberg en omgeving in deze fabriek. De klokkenmakers zaten op het terras, waar ze bij voldoende daglicht hun klokken in elkaar zetten. Rond het jaar 1900 mocht Junghans zich een van de grootste klokfabrikanten ter wereld noemen. Het is dan ook niet voor niets dat Schramberg wereldwijd lange tijd als dé klokkenstad te boek stond. Maar genoeg over klokken. We gaan terug naar de oertijd en informatiebord nummer 3.
We staan hier direct am Riss van de Erdkruste. Op de linkerzijde zien we de granieten, op de rechterzijde de zogenaamde roodliegende.
We staan hier bij een scheur in de aardkorst. Links zien we graniet, rechts roodgesteente. Dat rode gesteente is ontstaan toen een Hercynische berg, uit de tijd dat er hier nog een tropisch klimaat heerste, steeds meer afgesleten raakte. Het rode gesteente is dan ook een verweerde steensoort uit een heet droog klimaat. Rond die tijd is deze rode steenlaag in het hele gebied ontstaan. Op een gegeven moment is de bodem een halve kilometer verzakt. Het rode gesteente is toen weggegleden en kwam zo naast het graniet te liggen. Wie goed kijkt, ziet aan de linkerkant, achter het bord, hard graniet. De witte klei die je in het midden ziet, is ontstaan toen de stenen en rotsen tijdens de verzakking tegen elkaar aanschuurden. Rechts zie je weer het rode gesteente, met allemaal lichtgekleurde stenen.
Geologie is een tak van de wetenschap waarbij je best de handen uit de mouwen mag steken. En als je het gesteente echt goed wilt zien, kun je de scheur in de aardkorst het best even schoonvegen. Vaak liggen er zand of bladeren op het lichte gedeelte. Je kunt de scheur eenvoudig en bovenal voorzichtig met je hand schoonvegen. Gevonden? Dan hebben we nu een vraag voor je. Wat is de Duitse naam van het harde koolstofgedeelte? We hebben de derde letter van het Duitse woord nodig. We spreken elkaar weer bij het zevende bord.
Gestein, wo ihr hier seht, ist entstanden zu einer Zeit.
Het gesteente dat je hier ziet is ontstaan toen twee continentale aardplaten, Laurasië en Gondwana, het huidige Afrika, op elkaar knalden en er zo flinke bergen uit de grond oprezen. Zulke bergen heten ook wel Hercynisch gebergte. De restanten van dit gebergte zijn niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten te vinden. Het graniet dat je hier ziet is eigenlijk lava dat onder het aardoppervlak onder hoge druk is afgekoeld. De losse steensoorten zoals veldspaat, kwarts en mica zijn daardoor in elkaar gebakken. Was dat niet gebeurd, dan waren er spleten in de grond gekomen en had het kwarts prachtige bergkristallen gevormd. Helaas moeten we het hier zonder die mooie bergkristallen doen.
Nu mogen jullie zelf weer aan de slag. Voel maar eens onder de grote stenen. Je denkt misschien dat je in de modder zit te wroeten, maar niets is minder waar. Je zit met je handen in een mengsel van aarde en granietgruis. Door water en vorst ontstaan er piepkleine granietsteentjes die uiteindelijk onder de rotsen terechtkomen in de vorm van gruis. Het gruis wordt op den duur door de regen weggespoeld en komt in de beek terecht. Het water slijt het gruis af, totdat er uiteindelijk alleen nog maar zandkorrels van overblijven. Nu jullie alles van gruis weten, is de volgende vraag een peulenschil. Wat is niet alleen lekker om te eten, maar kan ook graniet verbrokkelen? Het aantal letters van deze koele kost staat voor de letter van het alfabet dat je voor de uiteindelijke oplossing nodig hebt. Het maakt niet uit of je de Duitse of de Nederlandse naam gebruikt. Daarna spreken we elkaar weer bij het 12e bord.
Hier seht ihr den schönen, glatten, großen Felsen.
Hier zien we grote rotsen die mooi glad zijn. De gele uitslag op de stenen is geen zwavel, maar een korstmos. De Duitsers noemen dit soort gladde stenen elefantenfelsen, oftewel olifantenrotsen. Zo'n 150 miljoen jaar geleden stonden deze stenen onder water, omdat er hier toen een uitgestrekte zee was. Dat was ook de tijd van de dinosaurussen. Wie weet hebben er rond deze steen wel allemaal zeedinosaurussen gezwommen. Enige tijd later is hier, net zoals bij het middengebergte in het moderne Zwaben, een laag keuper- en moeschelkalkgesteente van wel 500 meter dik ontstaan. Deze rots bestaat eigenlijk uit zand dat is samengeperst tot keihard gesteente.
Zo is het zand dat oorspronkelijk bijvoorbeeld uit een granietrots is gekomen weer een rotspartij geworden, die zo sterk is dat er een complete burcht op kan staan. Burcht Hohenschramberg. En dat is precies waar we over een klein stukje aankomen. Eenmaal boven aangekomen zien jullie een informatiebord met daarop een plattegrond van de burcht. We spreken elkaar daar.
Thank you.
We staan nu op het hoogste punt dat we tijdens onze reis door de tijd aandoen. Goed gedaan. Momenteel bevinden we ons in de middeleeuwen. Ridder Hans van Rechberg zat niet stil. Na talloze roof- en krijgstochten begon hij in 1457 met de bouw van Burcht Hohenschramberg. Hij heeft daarbij goed gebruik gemaakt van de gemeente. In plaats van oeverloos stenen naar boven te slepen, heeft hij gewoon de materialen op de heuveltop gebruikt. De burchtenbouwers hebben namelijk het zandsteen rechtstreeks uit de grond gehakt en ter plekke in de juiste vorm gehouden. Zo werd de burcht gedurende meer dan 100 jaar steen voor steen opgebouwd en uitgebreid. Tegenwoordig is de burcht ruim 100 meter lang. Halverwege de 17e eeuw werd de burcht door de Fransen verwoest. Daarvoor hadden de graven van Bissingen en Nippenburg hun intrek genomen. Ze hebben ook het kasteel in het dal gebouwd, waar tegenwoordig het Stadsmuseum in is gevestigd. Voordat jullie nu in alle rust en stilte de ruïne kunnen bekijken, hebben we nog een vraag voor jullie. Een van de rotsen op de plattegrond is naar een dier vernoemd. Om welk lichaamsdeel van het dier gaat het en hoeveel letters heeft het Duitse woord daarvoor? Het aantal letters staat voor de letter van het alfabet dat je nodig hebt voor het juiste woord. Hebben jullie genoeg rondgekeken? Dan gaan we weer verder met het geologiepad. Volg de Talstadbordjes naar links totdat jullie bij de Sint-Maria-kerk zijn aangekomen. We spreken elkaar daar. Dit is de Sint-Maria-kerk, die tevens het symbool van Schramberg vormt. Jullie vragen je wellicht af waarom de toren niet aan de kerk vastzit. Dat komt doordat de toren eigenlijk de klokkentoren van een andere kerk is, die er tegenwoordig niet meer staat. De Sint-Maria-kerk vormt een van de bekendste voorbeelden van de laat-klassicistische kerkbouwstijl in Zuid-Duitsland. De kerk is van binnen verrassend licht gekleurd. Het kerkorgel dateert van 1844... en mag met recht een meesterwerk heten. Het is van de hand van Eberhard Friedrich Walker, een van de beroemdste Duitse orgelbouwers uit de 19e eeuw. Het koor is dankzij het opvallende kruis een echte blikvanger. Dat kruis is het werk van de kunstenaar Erich Hauser. Over hem komen we straks, als jullie de kerk gezien hebben, meer te weten. Maar we moeten eerst nog het volgende uitvogelen. Welke bisschop heeft in 1658 de kerk ingewijd? We zijn op zoek naar de vijfde of zesde letter van zijn voornaam. Hebben jullie het antwoord? Ga dan over de brug naar de andere kant van de beek. Links staat een groot metalen beeld. We spreken elkaar daar. Dit is Skulptur 99 van kunstenaar Erich Hauser. Hij is in 1930 in Rietheim geboren, dat op zo'n 40 kilometer van Schramberg ligt. Op zijn 22e kwam hij als jonge beeldhouwer naar Schramberg. Hij deed ervaring op met zijn werken aan de Josefsbrunnen, die vandaag de dag naast het VHS-seminargebouw staan aan de overkant. Hij heeft ook de toegangspoort en het koor van de kerk gemaakt. Hauser is in de loop der tijd overladen met onderscheidingen. Zijn werk was in 1968 tijdens de kunsttentoonstelling Documenta in Kassel te zien. En hij heeft zelfs het hoogleraarschap in de wacht gesleept. Zijn kunstwerken zijn over de hele wereld te bewonderen. Bijvoorbeeld in Tokio, Dallas, Sydney en Berlijn. Op het bord voor het 9,3 meter hoge roestvrij stalen beeld vind je meer informatie. Als jullie zin hebben, kunnen jullie naar het Stadsmuseum gaan. Dat ligt op een steenworp afstand. Het is het gebouw dat achter het beeld staat. Het museum heeft 4 thema's. Burchten, gesteenten, strooflechten en uiteraard klokken. Er is ook een 5 meter hoog kunstuurwerk te vinden. De toegang is overigens gratis. De laatste letter die je voor je antwoord nodig hebt is de 2e letter van de achternaam van de staalkunstenaar. Dan hebben jullie het antwoord compleet. Weet je wat dat betekent? Dat je de ingevulde kaart bij de VVV in het stadhuis of bij het museum kunt inleveren voor een verrassing. Wil je terug naar het begin? Loop dan naar de kerk en volg de raadhuisbordjes. De blauwe brug achter jullie geldt overigens als het einde van het parcours waarop ieder jaar de gekken in hun tobbes, die soms helemaal uit elkaar vallen, de beek bevaren. Brandweermannen vissen de tobbes dan weer uit het water. Wil je nog meer ontdekken en vind je auto's en motorfietsen interessant? Ga dan zeker ook naar de Auto- und Uhrenwelt in Schramberg. Daar zie je allerlei vreemde motorfietsen, zelfgebouwde auto's en motoren die niet op benzine, maar op hout reden. Ook zie je in wat voor grappige caravans mensen vroeger vakantie vierden. Op de plattegrond en op de website van Schramberg staat waar het museum precies te vinden is. Maar goed, wat er ook op je planning staat, veel plezier!